Gemeente, eerst een paar mededelingen. Vanmiddag om 14:45 zal er in de hervormde kerk van Sommelsdijk een aangepaste kerkdienst worden gehouden en daarin hoopt dan dominee Den Toom voor te gaan. Aanstaande dinsdagavond om 19:30 hoopt de kerkenraad te vergaderen. Volgende week zal van u een extra collecte gevraagd worden ten behoeve van de bouwkas. En met grote dankbaarheid ook aan de gemeente mag de kerkraad meedelen dat de dankdagcollecte plus nagekomen giften tot nu toe heeft opgebracht rond de 28.000 gulden. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen Psalm 122, het derde vers, dat vrede en aangename rust en milde zegen u verblij. 122, het derde vers. Luisteren wij nu eerst naar Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En vervolgens lezen wij Gods woord uit de brief aan de Hebreeën, 10e hoofdstuk, de verzen 1 tot en met 18. Hebreeën 10, de versen 1 tot en met 18. Terwijl wij na de lezing van dit schriftgedeelte Psalm 103, het 6e vers, zingen: zo hoog zijn troon moog boven de aarde wezen. 103, het 6e vers. Hebreeën 10, want de wet, hebbende een schaduw der toekomende goederen, niet het beeld zelf der zaken, kan met dezelfde offeranden die zij alle jaren gedurig opofferen, nimmermeer heiligen degene die daar toegaan. Anderszins zouden zij opgehouden hebben geofferd te worden, omdat degene die de dienst pleegden geen geweten meer zouden hebben der zonden, eenmaal gereinigd geweest zijnde. Maar nu geschiedt in dezelfde alle jaren weer gedachtenis der zonden. Want het is onmogelijk dat het bloed van stieren en bokken de zonde wegneemt. Daarom komende in de wereld, zegt hij, slachtoffer en offerande hebt gij niet gewild, maar gij hebt mij het lichaam toebereid. Brandoffer en een offer voor de zonde hebben u niet behaagd. Toen sprak ik, zie ik kom. In het begin des boeks is van mij geschreven, om uw wil te doen, o God. Als hij tevoren gezegd had, slachtoffer en offerande en brandoffers en offer voor de zonde hebt gij niet gewild, noch hebben u behaagd, terwelke naar de wet geofferd worden. Toen sprak hij, zie, ik kom om uw wil te doen, o God. Hij neemt het eerste weg om het tweede te stellen. In welke wil wij geheiligd zijn, door de offerande van het lichaam van Jezus Christus, eenmaal geschied. En een iegelijk priester stond wel alle dagen dienende en dezelfde slachtoffers dikwijls offerende, die de zonde nimmer meer kunnen wegnemen, maar deze één slachtoffer voor de zonden geofferd hebbende is in eeuwigheid gezeten aan de rechterhand Gods, voorts verwachtende totdat zijn vijanden gesteld worden tot een voetbank zijner voeten. Want met één offerande heeft hij in eeuwigheid volmaakt degenen die geheiligd worden. En de Heilige Geest getuigt het ons ook, want nadat hij tevoren gezegd had, dit is het verbond dat ik met hen maken zal, na die dagen zegt de Heere, ik zal mijn wetten geven in hun harten en ik zal die inschrijven in hun verstanden, en hun zonden en hun ongerechtigheden zal ik geenszins meer gedenken. Waar nu vergeving derzelve is, daar is geen offerande meer voor de zonde. Gemeente, Gods woord komt vanmorgen weer tot ons uit de profetieën van Zacharia. En onze tekst vindt u in het derde hoofdstuk, Zacharia 3, de laatste twee versen van dat hoofdstuk, vers 9 en 10. Zacharia 3, vers 9 en 10. En daar lezen wij, want ziet, aangaande die steen welke ik gelegd heb voor het aangezicht van Jozua, op die ene steen zullen zeven ogen wezen. Ziet, ik zal zijn graveersel graveren, spreekt de Heere der Heerscharen. En ik zal de ongerechtigheid van dit land op één dag wegnemen. Te dien dagen, spreekt de Heere der Heerscharen, zult gij lieden en iegelijk zijn naaste nodigen tot onder de wijnstok en tot onder de vijgenboom. Wij zoeken Gods aangezicht, wij bidden de Heere om zijn onmisbare zegen en wij gedenken ook vanmorgen nog weer aan onze broeder Struik, die nog altijd in het Icasia in Rotterdam ligt. Heere, als we vanmorgen tot u mogen naderen, dan mag dat in de eerste plaats wel zijn met erkentenis van uw goedheid. Want er is weer een week voorbij en dat is weer een week waarin gij voor ons hebt willen zorgen. En aan de eerste dag van de nieuwe week hebben die zorgen die gij aan ons besteedt geen einde genomen, maar ze gaan door. En ook vandaag zijn wij alle weer de toonbeelden van uw langmoedigheid en van uw verdraagzaamheid. Het feit dat wij nog in leven zijn is daar een bewijs van. Het feit ook dat wij nog onder uw woord mogen komen is er een nieuw bewijs van. En zo komt u vanmorgen ook weer tot ons. Heren, laten we het mogen opmerken. Wij raken aan de dingen die we zo elke dag of elke week doen zo gewoon. En dat kan ook het geval zijn met kerk gaan, met Bijbel lezen en met bidden. Dat kunnen ook gewoonten worden. Een gebruik dat we nu eenmaal hebben aangewend, waar we ook niet zo spoedig mee zullen breken, maar wat toch niet verder komt dan alleen maar een gebruik, een gewoonte, een levensstijl, terwijl anderen die gebruiken niet kennen en van de middelen die gij van genade die gij geeft geen gebruik maken. Heren, dan zijn we wel verschillend van die anderen, maar dan is dat verschil ook alleen maar een zaak van de vorm, van de buitenkant. Ons hart is dan nog gelijk aan het hart van elk mens. En we zijn nog net zo leeg van binnen en nog net zo kil tegenover de dingen der eeuwigheid. En nog net zo onbezorgd als het gaat om de belangen van onze ziel. En nog net zo onbezorgd ook als het gaat om de zaken van uw koninkrijk. Heren, dat leert ons dat er een verandering van ons hart moet plaatsvinden. En die verandering hebben wij niet in onze macht. Wij kunnen wel besluiten om naar de kerk te gaan en op voorwaarde dat we gezondheid hebben en gelegenheid kunnen we dat ook uitvoeren. We kunnen ook besluiten om de Bijbel te lezen. En naar gelang wij daartoe de gelegenheid hebben, kunnen we dat besluit, dat voornemen, ook uitvoeren. Maar we kunnen niet besluiten om ons hart te openen. En al zouden we dat al besluiten, dan kunnen we dat toch niet uitvoeren, heren. Er zijn dingen die buiten het bereik van onze handen liggen. En die niet in het menselijk vermogen liggen opgesloten. Wonderen kunnen wij niet verrichten. Wonderen doen is Gods werk. Wonderen doen, heren, en dat is nou juist ook zo nodig. Ook in op het terrein van de genade. Een mens zal, en dat hoorden we vorige week, een wonderteken moeten worden. En hij zal het ook als een wonder gaan beleven. Als gij hem opzoekt en als gij hem genade bewijst. En als gij dat gesloten hart opent. En als gij die onwillige wil buigt. En als gij dat verduisterde verstand verlicht. Dat zijn wonderen, heren, en die wonderen zijn onmisbaar. Wij komen tot u om te vragen dat u ze doen wilt. Voor het eerst in ons leven. Of waar u het al deed bij vernieuwing. dat u doen wilt, Heere, wat onmisbaar is tot zaligheid. Dat u door uw Heilige Geest krachtdadig en onwederstandelijk wilt werken. En dat we zo ervaren mogen dat u in ons midden bent. Vanmorgen ligt de schrift weer geopend voor ons. Heere, we danken u ervoor dat we de schriften hebben. En dat we het niet behoeven te doen met menselijke wijsheid, want wat een kortzichtigheid is dat. We zeggen u er dank voor, Heere, dat u uit vrije goedheid ons begiftigd hebt met dat onfeilbare woord dat wijs kan maken tot zaligheid. Maar wilt u het nu niet alleen in onze handen leggen en op onze preekstoel leggen en op onze kerkbank, maar wilt u het ook in onze harten schrijven. En wilt u dat woord zo indragen in ons leven dat we het niet meer kwijt kunnen. Zodat dat ook beleving wordt, Heere, dat niet alleen wij uw woord lezen, maar dat uw woord ook ons leest. Dat dat ook werkelijkheid wordt, dat we in dat woord uw stem horen en dat we u leren volgen, op uw spreken. Heere, geeft u die genade. Open onze lippen om te spreken, open onze oren om te luisteren, open onze harten om te verstaan en geef gij zo uw woord, ook dat van vanmorgen, mee. Als het vanmorgen toch heel bijzonder gaat over dat ene offer dat volkomen genoegdoening gedaan heeft en waardoor al de ongerechtigheden weggedaan zijn en waardoor er vrede met God tot stand gekomen is. Heere, dat heilsfeit, dat grote wonder, dat genadegeheim, verklaar dat ook aan onze harten. En wilt gij door uw geest dan zorgen voor de toepassing van uw woord in ons aller leven. Heere, bekeer de onbekeerden, sterk en versterk hetgeen uw hand heeft gewerkt. Denk aan hen die hier niet kunnen zijn. Heere, redenen als ziekte en ouderdom verhinderen verschillenden uit de gemeente om naar uw huis te komen. We dragen ze aan u op en we willen u ootmoedig bidden dat u ze gedenken wilt op deze dag. Zegen gij onze broeder Struik, er is vooruitgang, gelukkig, uw goede hand is nog over hem uitgestrekt geweest en gebleven. Laat hij het verder ook ervaren dat u hem voortgaand herstel geeft en dat hij, kon het zijn, spoedig ook weer thuis mag komen. Zij het dan wel dat er dan nog een geruime tijd voor hem ligt waarin hij hem volkomen moet herstellen, maar Heere, laat hij daar hoop op hebben en verwachting voor ontvangen en zegen hem zo naar lichaam en ziel. En wees u met alle die het moeilijk hebben, met alle beproefden en met alle vermoeiden en met al degenen die soms ook niet meer weten hoe het verder moet in hun leven. We dragen ook degenen aan u op, Heere, die wat de aardse omstandigheden betreft een weg moeten gaan die ze ervaren als een weg van druk en van tegenspoed en van teleurstelling. Heere, laten ze toch in al de moeite van het leven maar het oog op u mogen slaan. Dan is er bij u inderdaad toch ook hulp te zoeken en te verkrijgen. Niet dat dan de problemen terstond opgelost zijn, maar met uw kracht kunnen we ermee verder leven. En kunnen we dragen wat te dragen is en wat u opgelegd hebt. En wordt de last verlicht en wordt er onder het kruis soms ook gezongen. Dat kan, Heere, in uw kracht en met uw genade. Schenk dat als een nieuw blijk van uw gunst. Heere, wij willen u ook bidden voor diegenen die wat hun verstandelijke capaciteiten betreft, zoals wij dat dan noemen, gehandicapt zijn, zwak begaafd, minder begaafd dan anderen. Heere, het woord behoeft in hun leven toch niet buiten te blijven staan. Want u kunt het ook in hun leven binnendragen. Uw geest heeft geen barrière, daar waar het verstand misschien niet zo duidelijk functioneert en niet zo helder de dingen kan onderscheiden als bij andere mensen. Heere, plant het zaad van het evangelie ook in hun harten. En als er vanmiddag in onze plaats, onze inwoning, weer een aangepaste kerkdienst zal worden gehouden, wilt u daar dan ook uw onmisbare, uw goddelijke zegen aan verbinden. En hem die tot dat werk geroepen wordt ook sterken met uw genade en met woorden die hij zou kunnen spreken, die het hart van degene die naar hem luisteren zouden kunnen raken. Breid uw koninkrijk uit, Heere, over de ganse aarde. En wilt ge uw naam groot maken en uw deugden verheerlijken. Vergeef ook al onze zonden. Scheld ons kwijt al wat wij misdeden. Wat er is dat scheiding maakt tussen u en ons. En wilt u het wegnemen, wilt u het verzoenen, Heere. En als wij zo onze beden u voorleggen, in het besef dat wij niet verdiend hebben dat u naar ons luistert, wil nochtans naar ons horen. En wil ons een verhorend God zijn, en dat alweer om dat offer dat de Heere Jezus gebracht heeft. Waardoor zondaren ook toegang mogen ontvangen om toe te gaan tot de troon der genade, al is er nog zoveel dat hen aanklaagt en schuldig stelt. Hoor ons, o God, om Jezus wil alleen. Amen. Wij zingen samen Psalm 85, het eerste en het vierde vers. 85. Gij hebt uw land, o Heer, die gunst betoond, dat Jacob's zaad opnieuw in vrijheid woont. En dan wordt gena van waarheid blij ontmoet.
Thank you.
Gemeente, om de tekst die wij vorige week zondag uit dit hoofdstuk 3 van de profetie van Zacharia overdachten, eindigde met de aankondiging, want ziet, ik zal mijn knecht de spruit doen komen. En daar heeft de Heer ook via deze profeet Zacharia aangekondigd dat er een verlosser zou komen, zoals hij dat al via andere profetieën, zelfs vanuit de moederbelofte af al gedaan had. Een verlosser zou komen. Hij wordt hier genoemd met de namen mijn knecht, zoals Jesaja daar ook over spreekt. En Jesaja noemt hem dan zelfs de leidende knecht des Heren. Hij wordt hier aangekondigd met de naam de spruit. Dat is ook niet de enige plaats in het woord van God waar dit voorkomt. Verderop in het zesde hoofdstuk van dit profetenboek van Zacharia lezen we diezelfde naam. Maar u vindt hem ook in Jeremia bijvoorbeeld in het 23ste hoofdstuk. En u vindt hem in Jesaja in het 4e hoofdstuk. De spruit die zo gering in zijn afkomst is, maar die tot zulke heerlijke dingen geroepen wordt en die ook zulke heerlijke dingen ten uitvoer zal leggen. Wat heeft de profeet Zacharia over deze knecht des Heren en over deze spruit nog meer te zeggen? Of blijft het bij deze korte aanduiding dat God alleen maar zegt dat hij hem zal doen komen? Nee, het blijft niet bij die aanduiding, bij die aankondiging. Er wordt ook over het werk van de knecht gesproken. En dat vinden we in onze tekst. Dat vinden we met name in het tweede deel van vers 9 van onze tekst. En daar hebt u de rechtstreekse aansluiting. Vers 8b en vers 9b sluiten heel nauw bij elkaar aan. Want wat komt die knecht doen? De ongerechtigheid van dit land op één dag wegnemen. De ongerechtigheid, en die was er. En die kan er niet blijven. Zal het goed zijn tussen de Heere en zijn volk, dan kan die ongerechtigheid daar niet blijven liggen. Dan moet hij weggedaan worden. En dat zal de knecht komen doen. En de vrucht daarvan is, vers 10, te dien dagen spreekt de Heere der Heerscharen, zult gij lieden een iegelijkse naaste nodigen tot onder de wijnstok en tot onder de vijgenboom. Een beeldrijke beschrijving van de vrede die het gevolg is, die de vrucht is van het feit dat de ongerechtigheid is weggedaan. Zo ziet u het verband tussen het 8e en het 9e en 10e vers. Maar er staat nog wel wat tussenin. Vers 9 begint niet met die mededeling dat de ongerechtigheid op één dag zal worden weggedaan. Maar in vers 9 lezen wij ook nog over een steen die God gelegd heeft voor het aangezicht van Jozua. En over 7 ogen die op die steen zijn. En over een graveersel dat in die steen gegraveerd zal worden. Dat staat er dus tussenin. En dat slaan we vanmorgen niet over. Al moet ik u wel zeggen dat dit een van de moeilijkere gedeelten is uit het woord van God wat de verklaring betreft. En er zijn door de verschillende schriftverklaarders nogal verschillende meningen gegeven ook. Wat is er bedoeld met die steen en wat is er bedoeld met die ogen en wat wordt er bedoeld met dat graveersel? Daar zijn de meningen verdeeld over. Ik zal u niet gaan vermoeien met een weergave van al die verschillende opvattingen en verklaringen. Dat leidt nergens toe. Maar we moeten toch proberen om tot een recht verstaan van dit woord van de Heere te komen. Om te beginnen moet het ons dan duidelijk zijn dat het in wat hier aangekondigd wordt om Gods werk gaat. Dat is wat met grote nadruk door de Heere gezegd wordt. Ik zal. Hij zal de knecht doen komen, dat was vers 8. Hij heeft die steen gelegd voor het aangezicht van Jozua. Hij zal zijn graveersel graveren. Hij zal de ongerechtigheid wegdoen. Het is Gods werk. En het is een groot werk. En dat het een groot, een indrukwekkend, een belangrijk, een noodzakelijk werk is, dat blijkt ook uit het feit dat in de woorden van onze tekst elke keer met grote nadruk onze aandacht gevraagd wordt. Dat hebt u misschien wel gemerkt, dit begon al in vers 8, want ziet, let op, ik zal mijn knecht de spruit doen komen, want ziet, aangaande die steen welke ik gelegd heb voor het aangezicht van Jozua, op die steen zullen 7 ogen wezen, ziet, ik zal zijn graveersel graveren, spreekt de Heere der Heerscharen. Dus let er toch goed op, wil de Heere maar zeggen. Iedere keer vraagt hij onze volle aandacht voor wat hij te zeggen heeft en voor wat hij zal gaan doen. Nu, wat is dat godswerk dat zo belangrijk is, dat onze aandacht er herhaaldelijk voor gevraagd wordt? Wat is dat dan voor een werk? God heeft een steen gelegd voor het aangezicht van Jozua. Op die steen zijn 7 ogen en in die steen komt een graveersel, een inscriptie of een versiering of wat er dan ook mee mogen bedoeld zijn. Wat is die steen, wat zijn die ogen, wat is dat graveersel? U herinnert u, in dit hoofdstuk 3 is duidelijk aangetoond dat Jozua weer kan functioneren. Dat kon hij eerst niet. In het begin van dit hoofdstuk komen we hem tegen met vuile klederen bekleed. Met andere woorden, ongeschikt voor zijn werk. Afgekeurd. Afgezet zou je ook nog kunnen zeggen. Althans, zo zou het God het hebben kunnen doen. Hem afzetten, ontslaan. Maar de Heere heeft ervoor gezorgd dat hij toch weer verder kan. Zijn ongerechtigheid is weggedaan. Zijn vuile klederen zijn weggenomen. Schone klederen zijn hem aangetrokken. God heeft hem in zijn ambt hersteld. God gaat hem weer gebruiken. Jozua mag weer dienst doen voor het aangezicht van de Heere. Waar? Waar dient een priester? Waar dient de hoge priester? Ja, in het heiligdom, in de tempel. Maar waar is die tempel? Waar is die tempel daar bij de teruggekeerde ballingen? De Heere heeft wel beloofd in het eerste nachtgezicht al dat zijn huis weer zal worden herbouwd. Maar dat huis is nog niet herbouwd. Zover is het nog niet gekomen. Maar nu komt de herhaling van de belofte. Dat zal toch een keer zover zijn. Dat huis waar God wil wonen onder zijn volk, dat heiligdom, die tempel, de werkplaats voor de hoge priester Jozua, komt ook klaar. En dat krijgt een fundament en dat krijgt een voltooiing. En in dat verband wordt van een steen gesproken. Is dat nou de hoeksteen in het fundament? Of is dat de sluitsteen, de laatste die aangebracht wordt, waarmee dan tegelijkertijd het gebouw gecompleteerd is? Ik zou dat niet durven beslissen. Maar die steen waar het nu over gaat, is niet zomaar een steen ergens in een van de muren gemetseld, maar het is een belangrijke steen. Zoals de hoeksteen een belangrijke steen is, kunt u wel begrijpen. Zoals ook de hoofdsteen een belangrijke steen is, waar het in het volgende hoofdstuk over gaat, in hoofdstuk 4 dus, en vers 7, want hij zal de hoofdsteen voortbrengen. Dat is die sluitsteen die het alles voltooit. Een belangrijke steen in ieder geval. En u voelt al wel, ik verwees al naar hoofdstuk 4, dat in dit laatste gedeelte van hoofdstuk 3 de profeet al vooruitgrijpt naar wat er verder komt. Het gebouw waar de priester in dienst moet doen, dat zal ook tot stand komen. En met die steen die God voor het aangezicht van Jozua gelegd heeft, is eigenlijk de belofte gegeven dat dat godsgebouw, dat die heilige tempel inderdaad tot stand zal komen. Daar waar God die steen gelegd heeft, daar zal Jozua dienst doen. Daar zal hij weer in de herstelde functionering van zijn ambt ten behoeve van het volk mogen dienen en God mogen eren. Maar God legt die steen niet alleen. God belooft niet alleen dat die tempel er dus komen zal. God belooft ook dat hij over dat huis zal waken. En dat wordt uitgedrukt met die woorden dat op die steen 7 ogen zullen wezen. Wat zijn dat dan voor ogen? Dat zijn Gods ogen. En de verklaring voor wat we in onze tekst vinden, vindt u ook in het volgende hoofdstuk, in het 4e en dan in het 10e vers. Daar gaat het over de ogen des Heren die het ganse land doortrekken. Deze 7 staat daar, zijn de ogen des Heren die het ganse land doortrekken. Met andere woorden, God geeft een volkomen aandacht. 7 is het getal van volheid in de schrift. God besteedt alle aandacht, alle zorg, alle liefde aan dat gebouw dat nu bezig is opgetrokken te worden. Hij waakt erover met al de aandacht die ervoor nodig is. En God legt dus niet alleen die steen, die tempel. Hij waakt niet alleen over die steen, over die tempel. Maar hij verleent er ook schoonheid aan. En dat lezen we als het over het graveersel gaat. Hoe dat eruit gezien heeft, dat legt de Heere in dit nachtgezicht niet uit. Maar het zal inderdaad wel bedoeld zijn als schoonheid. Misschien mag ik ook zeggen dat het een merkteken is dat God eraan verbindt. Een eigendomsbewijs dat de Heere erin schrijft. Dat de Heere dat huis, die steen en dus ook dat huis, waarmerkt als zijn huis. En dan kan iemand misschien wel denken dat het een armzalig huis is en dat het weinig indruk maakt vergeleken met de monumentale gebouwen die de wereld weet op te trekken en vergeleken met al dat imposante dat er in de wereld te zien is. Die tempel in Jeruzalem stelt misschien in het oog van vele mensen niet eens zoveel voor, maar dat graveersel waarmerkt dat huis van de Heere als Gods huis. Daar woont hij zelf en dat is haar schoonheid, dat is haar heerlijkheid. God woont daar. En zo wordt die steen en in het verlengde van die stenen, al die andere stenen die daarop gebouwd worden, die daarmee verbonden zijn geraakt, dat hele huis, zo wordt die tempel het beeld van de geestelijke tempel, waar de apostel van spreekt in het 2e hoofdstuk van de Efezebrief. Hij heeft het over het fundament van apostelen en profeten, en daar worden al de ware gelovigen nu opgebouwd als levende stenen, en zo komt dat geestelijke huis tot stand dat opwast tot een heilige tempel in de Heere. En ook dat huis wordt door God gewaarmerkt. Ook dat huis wordt door God bewaakt. Ook dat huis zal heerlijk zijn, nog heerlijker dan een aardse tempel. Daar woont God zelf, weet gij niet, zegt Paulus aan de Korintiërs, dat gij een tempel van de Heilige Geest zijt en dat hij in u woont. Nu hebben we de belofte dat Jozua weer dienst kan doen. En we hebben de belofte dat er ook een plaats zal zijn waar Jozua dienst kan doen. En dat wordt dan door de Heere in het volgende nachtgezicht nog verder uitgewerkt. En we hebben de belofte dat de plaats waar Jozua dienst zal doen het eigen huis van de Heere zal zijn. Waar hij zijn intrek neemt onder zijn volk. En dat dat huis voortdurend onder zijn wakend oog beveiligd zal worden. Maar de vraag, kan dat eigenlijk wel? Kan God weer wonen onder zijn volk? Waarom ging de Heere in de tijd toen de Babyloniërs daar het beleg om Jeruzalem gelegerd hadden. En toen die Babyloniërs de stad Jeruzalem konden innemen. En toen die Babyloniërs ook het heiligdom van de Heere verwoesten. Waarom ging de Heere toen uit Jeruzalem uit zijn huis weg? Het waren de ongerechtigheden die scheiding maakten. Het was de zonde van het volk. Het was de onbekeerlijkheid van het volk. Het was de afgoderij van het volk. Het waren al de overtredingen tegen al de geboden van Gods heilige wet. Die de Heere er tenslotte na al de pogingen die hij gedaan had om ze tot bekering te brengen gefaald hadden. Het waren die zonden die de Heere ertoe noodzaakten om weg te gaan. Kan hij daar nu weer terugkeren? Waar zijn die zonden dan gebleven? U zegt de zonden van Jozua zijn weggedaan. Ja, de zonden van Jozua zijn weggedaan. Maar de ongerechtigheid van het land, de ongerechtigheid van de inwoners van het land, wat is daar dan mee gebeurd? Stapt de Heere daar overheen? Dat kan God niet doen, dat duldt zijn heilig recht niet. Zijn heilig recht eist vergelding. Hij zal de schuldige immers geenszins onschuldig houden. En dus, nee, zoals het nu is, kan het niet blijven. Maar zoals het nu is, met al die zonden en met al die ongerechtigheden, kunnen deze heerlijke beloften er wel staan. Maar er kan eigenlijk van vervulling geen sprake zijn. Wat moet er gebeuren? En nu sluit de profetie weer aan bij het voorafgaande, het laatste van hoofdstuk, van vers 8 van dit hoofdstuk. Nu gaat het weer over die knecht, die spruit, want dat is het nou wat hij kwam doen. O zeker, u mag zeggen, hij kwam ook meer doen dan dat. Maar dit is toch wel het hoofdwerk dat hij kwam verrichten. Wat dan? Nou, wat hier aangeduid wordt als de ongerechtigheid van dit land op één dag wegdoen. En wegdoen, dat is zo wegdoen dat er niets meer van te vinden is. Zoals je dat in Jeremia 50 ook leest, dan zal de ongerechtigheid van Juda gezocht worden, maar niet meer gevonden worden. Wegdoen, dat is uitdelgen, dat is teniet doen, dat is echt helemaal wegdragen. Het Lam Gods dat de zonde der wereld wegdraagt. De wereld uitdraagt, uit ons gezichtsveld wegdraagt, belangrijker, uit Gods gezichtsveld wegdraagt. En dat kon Jozua niet doen. Jozua wordt wel weer aangesteld als dienaar in het heiligdom. En Jozua, de hoge priester, heeft straks ook wel weer het voorrecht om in zijn ambt hersteld zijnde op de grote verzoendag van Israël het heilige der heiligen te betreden en daar verzoening te doen voor de zonde van het volk. Maar wat hij van het jaar doet, moet hij volgend jaar weer doen. En moet hij het jaar daarop weer doen. Daar is nooit een eind aan. De grote verzoendag is nooit de laatste die er geweest is. Dat werk van het doen van verzoening en van het wegnemen van de ongerechtigheid is nooit klaar. Vandaar dat er in Hebreeën 10 stond dat die priesters alle dagen staan. En dat staan elke dag is een bewijs dat ze elke dag weer moeten dienen. Elke dag weer offers moeten brengen. Elke dag weer dat bloed moeten sprengen. En dat die hoge priester elk jaar weer op de grote verzoendag datzelfde werk moet herhalen. En is er dus nooit een eind aan. En de ongerechtigheid is nooit weggedaan, voorgoed en definitief weggedaan, achter Gods rug geworpen in een zee van eeuwige vergetelheid. Het is nooit klaar. Maar God zal ervoor zorgen dat het toch klaar komt. En als Jozua dat dan niet kan en als er geen mens is die eraan denken kan dat hij het wel zou kunnen doen, dan zal die knechten doen. Die spruit. Die zal de dag beleven waarop hij zeggen kan, het is volbracht. Dat mag Zacharia hier uit de woorden van de engel des Heren horen. De profetie van wat er gebeuren gaat als in de volheid des tijds de Heren zijn knecht stuurt. Die knecht die gaat lijden, die knecht die zijn ziel tot een schuldoffer zal stellen. Die knecht die zich gaat geven tot in de dood. Gehoorzaam gaat worden, zoals dat ook bij een knecht hoort. Gehoorzaam gaat worden tot in de dood. En op de dag waarop hij gaat sterven, de dag waarop hij zijn ziel gaat geven tot een rantsoen voor velen, op die dag gebeurt wat hier wordt aangekondigd, wordt de ongerechtigheid van het land weggedaan. Op die ene dag. En hij komt er op die ene dag ook helemaal mee klaar. Dan is de zonde weg. Dan is de ongerechtigheid weg. Dan is de toorn Gods gestild. Dan vindt God in gunst en niet langer in wraak zijn lust. Dan kunnen tot in eeuwigheid op grond van wat er op die ene dag gebeurd is. Dan kunnen tot in eeuwigheid volmaakt worden al degenen die daardoor geheiligd worden en die door Christus tot God gaan. Dan is het ook echt helemaal af voor hen. En er hoeft er van hun kant nooit meer iets bij. Dan heeft God bewezen, uitgesproken, met tekenen van de hemel onderstreept, dat hij nu op die ene dag van Golgotha volkomen genoegdoening ontvangen heeft en dat er aan al de eisen van zijn recht voldaan is. En dat al de schuld van heel zijn volk uitgedelgd is. En dat draagt vrucht. Paulus schrijft, wij dan gerechtvaardigd door het geloof hebben vrede met God. En dat is dan terstond ook een van de vruchten van het kruiswerk, van de offeranden van de Heere Jezus Christus. Als de knecht zijn leven gegeven heeft en als hij met de prijs van zijn bloed voor de schuld van zijn kerk betaald heeft, dan is de rechtstreekse vrucht daarvan vrede met God. En die wordt bediend door de geest, die wordt toegepast door de geest, die wordt uit de volheid van Christus door de geest genomen en aan die zondaar met zijn schuld en ellendigheid vertoegepast. En zo komt er vrede met God, vrede met zijn lot, vrede met het godsbestuur, vrede met zijn naaste. En dat wordt uitgedrukt in het laatste vers van dit hoofdstuk. Te dien dagen, dat slaat dus op die dag terug, die ene dag waarop de ongerechtigheid wordt weggedaan. Te dien dagen, spreekt de Heere der Heerscharen, zult gijlieden een iegelijkse naaste nodigen tot onder de wijnstok en tot onder de vijgenboom. Dat betekent dat degene die uit die verdiensten van de knecht des Heeren mogen leven, gaan smaken de vrede met God en de vrede met elkaar. Want zitten onder je wijnstok en zitten onder je vijgenboom, dat was een van de rijkste zegeningen die Israël mocht te beurt vallen en die ze genoten in een tijd van vrede. In 1 Koningen 4 leest u ervan, in de dagen van koning Salomo, de vredevorst, toen er geen oorlogen waren en toen er geen onrust van binnen was, toen zaten ze, zie maar in 25e vers van dat hoofdstuk, toen zaten ze allemaal onder hun wijnstok en onder hun vijgenboom. Ze genoten van de vrede en van de rust die er was. Heel anders dan in de dagen van David toen er zoveel oorlogen waren. Heel anders dan in de dagen van de richteren toen er zoveel vijandelijke invasies waren in het land van de Joden en van de Israëlieten die hun bezittingen plunderden. En altijd was er onrust en altijd was er gevaar en nooit waren ze zeker van hun leven en nooit waren ze zeker van hun bezittingen. Maar als Salomo op de troon zit, dan is het vrede. Geen gevaar, geen dreiging, geen onrust. En nu kunnen ze genieten van die vrede. En ze kunnen elkaar nodigen tot onder de wijnstok en tot onder de vijgenboom. Dat is Psalm 72. Het zal alles door de vrede bloeien. Vrede onder het bewind van de vredevorst. De knecht die alles volbracht heeft, wordt verheerlijkt, wordt koning, wordt er meerdere Salomo. En hij is onze vrede, zegt Paulus, en daar zal zijn volk profijt van trekken. Als op die ene dag de schuld weg is, dan wordt nu de vrede met een kus van het recht gegroet. En daar zullen ze dan in delen en niets is er wat verschrikt. Ze kunnen elkaar ook uitnodigen, zo staat hier in dit beeld. Ze kunnen daar onder die wijnstok en onder die vijgenboom, als ze elkaar bezoeken, ook iets van de gemeenschap der heiligen beleven. En ze kunnen ervan spreken. Hoort wat mij God deed ondervinden. Ze kunnen ervan spreken van wat God gedaan heeft aan hun ziel. En tenslotte, en u voelt wel, dit grijpt dan over de werkelijkheden heen. Tenslotte naar die periode die ons in de schrift getekend wordt als het vrederijk van vorst Messias. Als zelfs met de dieren des velds er vrede zal zijn. Als de wolf en de koe en de berinte samen zullen weiden. En als er nergens meer leed gedaan wordt op de ganse heilige berg des Heren. Gemeente, twee dingen uit onze tekst vragen toch nog wel even wat nadere aandacht. En zeker ook als het gaat om de toepassing van dit woord ook naar ons eigen hart en leven toe. En het eerste waar ik uw aandacht dan toch nog even voor vragen wil, dat is dat hier zo met nadruk gezegd en verkondigd wordt dat de ongerechtigheid wordt weggedaan. Laten we daar nog een ogenblik bij stilstaan. Want daar ligt nou eigenlijk het hart van de zaak. Wat Jozua niet kon en wat geen mens ooit zou kunnen, dat heeft, zo zagen we, de knecht gedaan. Uitgedelgd. De ongerechtigheid. Is dat geen heilstijding? Heb u dat ondervonden in uw leven, dat er dingen zijn die scheiding maken tussen u en tussen de Heere? Dat er dingen zijn die u schuldig stellen voor Gods aangezicht? Hebt u die ontdekking gedaan door het ontdekkende werk van de Heilige Geest, dat onze zonden tegen ons getuigen? En zonden, dat zijn ongerechtigheden. Ongerechtigheden, dat zijn dingen die ons tegengesteld maken aan datgene wat God van ons vraagt. We hoorden in gehoorzaamheid in zijn wegen te wandelen, maar ongerechtigheid zegt dat we dat nou juist niet doen. We behoorden in gehoorzaamheid en in liefde en in toewijding de wil des Heren te doen, zijn wet lief te hebben, zijn geboden te betrachten met een oprecht hart. Dat we ongerechtigheid hebben, zegt dat we dat nou juist niet doen. We hebben die geboden Gods terzijde geschoven. We hebben geen liefde voor Gods wet. We hebben geen respect voor Gods inzettingen. En de wil van God, die schuiven we aan de kant om onze wil te laten prevaleren. Zoals wij het willen, moet het. En God moet zich aan ons aanpassen. Ongerechtigheden. Gemeente, dat bewijst dat wij tegen al de geboden Gods gezondigd hebben. En er is er geen van die geboden die we gehouden hebben. Ongerechtigheden, ze komen ook nog ergens vandaan, nietwaar? Ze zitten niet alleen maar in onze handen. En ze zitten niet alleen maar in onze ogen. Maar ten diepste komt het allemaal voort uit ons hart. Uit het hart des mensen komen voort. Boze bedenkingen, overspelen, hoererijen, dieverijen, kwaadspreken en al die andere ongerechtigheden. Dat komt uit ons hart. Daar zit die onzalige fontein, die bron van alle ongerechtigheid. Het is van het begin af aan al zo geweest, nietwaar? Want ongerechtigheden, dat zijn maar niet alleen de dingen die we doen als we tot ons verstand zullen zijn gekomen. Maar ongerechtigheden hebben de overhand over ons gehad vanaf het uur van onze onze ontvangenis af. Ik ben in ongerechtigheid geboren, zegt David al. En van het allereerste begin af aan al zijn we overtreders van Gods geboden. En het wordt nooit anders, want wat we als verdorven aard bij ons hebben en meedragen, dat leven we uit en dat komt zichtbaar en dat wordt openbaar. Weet u daarvan? Ik bedoel niet, weet u daarvan, zodat we het met ons verstand toestemmen en als een stukje rechtzinnigheid, als het geheel, in het geheel van wat we beleiden en geloven, ook mee beleiden en uitspreken. Maar weten we daarvan voor Gods aangezicht. Zoals we dat in de psalmen bijvoorbeeld kennen, dat het ons tot echte boetvaardigheid en tot beleidenis, tot schuldbeleidenis en schuldbeleving brengt. Heb je er wel eens erg in gehad hoe het er met een mens voor staat? En dat we op een verkeerde weg zijn en dat die verkeerde weg ons ook op een verkeerd eindpunt zal brengen. En dat we voor God rekenschap moeten afleggen, maar dat we dat nooit zullen kunnen doen. En is het ons wel eens een last geworden? Hebben we er wel eens leed over gedragen? Weet u wat het is om te klagen over onze zonde? Wat klaagt dan een levend mens? Lezen we van Jeremia. En eigenlijk klagen vanwege zijn zonde. Klagen dat we God op het hoogst misdaan hebben. Klagen dat we zo'n hart hebben. Dat we zo'n verdorven aard hebben. En dat we nog tegen een goeddoend God gezondigd hebben. Smart dragen over de menigvuldige afwijkingen. Als God ons daaraan ontdekt door zijn Heilige Geest. Dan heeft de mens het niet zo breed. Dan grijpt benauwdheid ons menigmaal aan. En dan wordt het een benauwende vraag, hoe komt het weer goed tussen God en mijn ziel? Hoe wordt mijn ongerechtigheid ooit verzoend? Hoe kan er ooit bedekking voor die vuile zonden zijn? Hoe wordt die grote berg van zonden die scheiding maakt ooit weggenomen? O nee, van nature staat de mens bij deze dingen niet stil. En dan kunnen we, hoewel wij weten dat we zondaren zijn en hoewel we toestemmen dat we zondaren zijn en hoewel we ook nog wel allerlei dingen als zonde in ons leven kunnen aanwijzen en hoewel we het moeten toestemmen dat als ons aan bepaalde dingen herinnerd wordt, we inderdaad ook moeten toegeven dat was verkeerd en dat deugde niet, maar ondanks dat kunnen we toch soms zo rustig voortleven. Alsof God niet toornt. En alsof de zonde geen scheiding maakt. We kunnen soms zo rustig voortleven met die last van zonde die we niet eens als een last voelen. Met dat pak op onze schouders dat we niet eens voelen wegen en dat onze schouders ook echt niet naar beneden drukt. Zo oppervlakkig zijn we, zo blind voor de werkelijkheid zijn we. En als God in zo'n woord zegt alleen, ken uw ongerechtigheden. Dat ge tegen de Heere uw God gezondigd hebt. Dan leggen we zo'n woord naast ons neer en we doen er niet naar. Maar als de Heere door zijn geest ons aan onszelf gaat ontdekken, dan wordt het anders. Dan kun je ook geen goede dingen meer over jezelf opnoemen. Want waar ben je nou nooit zondaar geweest? Wat is er nou ooit in je leven geweest wat God kon behagen? Wanneer zijn we nou ooit geweest die we moesten zijn? En dan begrijpen we wat de dichter bedoelt als hij zegt, wil uw knecht door schuld verslagen, o Heer, niet voor uw vierschaar dagen. Want dat zou je ondergang worden. Als God je voor zijn vierschaar daagde en je moest daar komen met al die ongerechtigheden op je ziel. En als er geen borg was, en als er geen voldoening en geen verzoening zou zijn, dan kan een mens ook nergens meer achterweg kruipen. Dan wordt hem alles wat hij als camouflage dacht te bezitten uit handen genomen. En dan wordt al, zo zegt McChain, al mijn deugd een weg En dan kun je het met je eigen werk, met je eigen godsdienstige werk ook niet meer redden. Dan kun je met je offers en met je gebeden en met je tranen ook geen verzoening doen. Dan is alles ontoereikend. Dan kan de hoge priester het niet. En dan kan een gewone priester het niet. En dan kan niemand het. Maar dan het evangelie. Het ruime, bevrijdende evangelie dat God aankondigt en dat ook nog werkelijkheid geworden is in de knecht en in zijn werk. Ik, de God tegen wie we gezondigd hebben, ja. De God die reden heeft om zijn volk weg te doen, ja. De God die getergd is en onteerd en bedroefd, wiens geest smarten aangedaan zijn. Ja, hij zegt het. Ik zal de ongerechtigheid van dit land op één dag wegnemen. En toen was daar die dag. Die was de grote, de nieuwtestamentische grote verzoendag, de Goede Vrijdag hebben genoemd. Toen was daar die dag dat de Heer Jezus als een lam ter slachting geleid werd. Toen was daar die dag dat ze hem aan het vloekhout hebben gespijkerd. Zij, wij. Toen was er die dag dat hij zijn ziel moest uitgieten in de dood. Toen was daar die dag waarop er duisternis over de ganse aarde trok. En waarop de Zoon van God in het betalen van die prijs ook dat allerverschrikkelijkste moest doorstaan. Toen hij ervaren moest dat hij van zijn Vader verlaten was. Toen was daar die dag dat de hemelen bedekt werden met zwartheid. En dat de Zoon van God van mensen en nog erger van zijn God verlaten neer moest dalen ter helle. Toen was daar die dag dat hij al de ongerechtigheden in zijn lichaam gedragen heeft op het hout. En toen die last van zonde en plagen niet te dragen zijn schouders naar beneden hebben gedrukt en toen zij hem hebben neerdoen zinken in de afgronden van de buitenste duisternis. En toen hij uit die diepte van de verlatenheid van God, toen hij uit die diepte van dat smartelijke lijden aan zijn ziel, waarin hij de helse pijnen en angsten doorstaan had, opklom. En toen de zon weer ging schijnen, wist hij het, met die innerlijke zekerheid, wist hij het door het getuigenis van zijn Vader in zijn ziel, dat hij nu betaald had. En dat de ongerechtigheid weggedaan was, en dat de schuld verzoend was, en dat God in gunst, hij kon het toch zien aan het teruggekeerde zonlicht, dat God in gunst en niet in wraak zijn lust had. En dat hij op hem niet meer zou toornen. Maar dat hij nu ook nooit meer op het volk dat hij gedragen heeft in zijn hart nooit meer zou toornen. Dat hij nooit meer de zonde zou bezoeken die hij hier geboet had. En toen kon hij het in die goddelijke zekerheid getuigen. Toen hij met grote stem over Golgotha uitriep. Het is volbracht, de ongerechtigheid weggedaan, op één dag uitgedelgd. En God heeft zijn tevredenheid erover uitgesproken. Toen scheurde het voorhangsel. Die tempel waar God toen zijn ogen zo nadrukkelijk op gevestigd had om die te bewaken. Dat heiligdom waar de Heere zelf wilde wonen, werd toen leeggelaten. Toen kon het ook. Toen hoefde die tempel er niet meer te zijn. En toen hoefde geen priester, geen Jozua daar meer te dienen. Want toen was het alles geschied wat er geschieden moest. En toen was het recht van God bevredigd. En toen kon een zondaar met God verzoend worden. Gemeente, daar ligt het antwoord op die vragen van hoe wordt het nou ooit weer goed tussen God en mijn ziel daar. In dat werk van Christus, in die zelfovergave van de borg. Ja, maar is dat nou ook voor mij? Hoe kan ik nou weten dat de Heere dat ook voor mij deed? Dat durft een schuldverslagen zondaar dan ook zo nog maar niet zichzelf toe-eigenen. Dat kun je zo nog maar niet geloven als iets wat je dan per conclusie mag zeggen en mag aannemen. Oh, dat kan een hele strijd zijn dat je ziet. Dat je ziet dat er in dat offer van Christus ruimte is. En dat je gelooft dat er in dat offer van Christus voor die en voor die en voor die vergeving is. Maar geldt het nou mij? Komt het nou mij ten goede? Nooit, zo wordt wel eens beleefd, nooit heeft iemand zoveel kwaads tegen zoveel goeds bedreven. En als je dat beseft en als je daar gelegen bent, ach, dan durf je zo nog maar niet te geloven dat dat offer van Christus mij ten goede komt. En dat mijn zonden daardoor worden weggedaan en mijn ongerechtigheden uitgedelgd, dat is te groot. Dat is te groot om te kunnen geloven. En zo zijn er heel wat mensen die met dit geloofstuk inderdaad zoveel moeite, zoveel strijd, zoveel worsteling hebben. Het woord van God van vanmorgen zoekt daarin ook te hulp te komen. Want wat zegt de Heer? Het die de ongerechtigheid van dit land op één dag wegnemen zal. Geeft dat misschien wat ruimte? Als je ziet dat de Heer het zo ruim doet, de ongerechtigheid van dit land. En dat er daarom ook ruimte is voor welke schuldverslagen zondaar ook. En voor welk mensenkind dat bedrukt over de aarde gaat. En dat last heeft in zijn geweten van tegen God gezondigd te hebben. Dat de Heere zulke niet afstoot en wegstuurt. Het gaat niet om de ongerechtigheid van een klein stukje van dat land. En van 3 of 4 bewoners van dat land. O nee, God is ruim. Daarom mag onze catechismus ook zeggen dat Christus de toorn Gods tegen de zonde van het ganse menselijke geslacht gedragen heeft. Het is geen algemene verzoening. Als u denkt dat dat algemene verzoening is, dan weet u niet wat onder algemene verzoening verstaan wordt. Maar dit ziet op de ruimte, op de genoegzaamheid van dat offer van Christus. O, daar kunnen zoveel mensen uit ontvangen, genade voor genade. Uit de ruimte van dat offer kunnen zoveel schuldverslagen zondaren vergeving ontvangen. U hoeft niet bang te wezen dat de Heer u wegstuurt. Als beschuldigt uw geweten u en dan zegt de duivel, jij hebt geen heil bij God. Zul je het om onthouden? Je hebt te lang gezondigd. Je hebt te veel gedaan wat tegen Gods wil inging. En je moet maar eens zien, je hebt wel eens van ernstige momenten in je leven. Maar hoe is het een week later soms weer? Wat kun je weer onverschillig over de aarde gaan? Verbeeld je maar niks, de Heere wil jou niet hebben. De Heere zegt in zijn woord dat het gaat om de ongerechtigheid van het land. En dat wil zeggen dat hij nog altijd de deur der genade open heeft staan. En dat boetvaardigen en ellendigen en verlorenen nog altijd welkom zijn. En dat dat offer van Christus zo volkomen, zo genoegzaam is, dat iedereen die met een beangst geweten tot die knecht vlucht, ondervinden mag dat bij hem milde handen en vriendelijke ogen zijn. Zoals de fariseërs dat zeiden en ze bedoelden het spottend. Ze bedoelden het om hun verachting over Jezus uit te spreken, maar ze hebben zonder dat ze het begrepen zo'n heerlijk evangelie verkondigd toen ze zeiden, deze ontvangt de zondaars en eet met hen. Ja, het is waar, het is Gode zij dank waar. Hij ontvangt de zondaars en hij eet met hen. En dan nog één woord, een enkel woord over dat andere wat dan als vrucht van dat offer van Christus hier in onze tekst in het 10e vers met name gepredikt wordt. Dat de vrede hersteld wordt. Door dat kruisoffer van Christus is er nu vrede. Vrede voor allen die door Christus ook tot God mogen gaan. En dat laat de Heer dan ook aan de ziel weten. Want als dat gedaan mag worden in het waarachtig geloof, tot hem vluchten en bij hem schuilen, een vertrouwen op dat offer. Als dat gedaan mag worden, onze weg met al de zonden en met al de ongerechtigheden op hem wentelen. Als dat gedaan mag worden, om tot hem de toevlucht te nemen. En zoals Hiskia op zijn ziekbed bidden, Heere, wees gij mijn borg. En als dan ondervonden wordt dat de Heere zich op mijn kermen zich over mij wilde ontfermen, weet u wat daar dan de vrucht van is? Vrede. Dan kan het nog zo overhoop gelegen hebben. En dan kan er nog zoveel onrust geweest zijn. En dan kan je geweten, je ziel, nog zo geplaagd zijn geweest. Met allerlei influisteringen, zelfs uit de hel. En dan kan de duivel je nog zo op de hielen gezeten hebben. Maar als God door zijn Heilige Geest iets van dat kruisoffer van Christus gaat toepassen. En van de kracht van dat bloed laat weten in de ziel. Dan is al die storm in één keer gestild. En dan is al dat geweld van de golven in één keer verdwenen. Vrede. Vrede die alle verstand te boven gaat. Dan komt er stilte in de ziel. Mijn ziel is immers stil tot God. Dan komt er rust. Het wonder. Het onbegrijpelijke. Het onbeschrijfelijke wonder dat het weer goed is met God. God tegen wie ik gezondigd heb mijn leven lang. God die ik zo onteerd heb. God die ik zijn recht niet gegeven heb. God wiens wetten ik overtreden heb. God die zoveel reden had om mij weg te doen en dat voor eeuwig. Heeft nu laten weten dat hij bevredigd is. En dat hij van mij ook niets meer eist. Het is allemaal voldaan. Het is allemaal goed gemaakt door die borg, door die zaligmaker. Dan wordt genade, dan wordt de vrede met een kust van het recht gegroet. Dan bloeit de trouw uit de aarde omhoog. Dan ziet gerechtigheid neer van 's hemels boog. En dan wordt het ook vrede met de naaste. Dan kun je ook niet meer in onvrede leven. En als je dan zelf, om het maar met de beelden van onze tekst te zeggen, onder je vijgenboom mag zitten, dan is er voor je naaste onder diezelfde vijgenboom ook plaats. Dan ben je toch een vriend geworden en een metgezel van alle die Gods naam ootmoedig vrezen. Dan komt er toch ook de gunning. Dan komt er toch ook de vreugde als je datzelfde werk waar je door genade in delen mag bij een ander mag ontdekken. En dan zou je toch gunnen dat een ander het ook bezitten mag en beleven mag. Om daar zo ook uit de beleving met elkaar over te mogen spreken tot eer van God. Dan ga je toch, zo zegt onze tekst, de naaste nodigen. Hoort wat God mij deed ondervinden. En tegen degene die buiten staan. En tegen degene die het niet weten, degene die het niet beleven, degene die er geen kennis aan hebben. Maar zeker van wie je weet dat ze er ook naar staan en dat ze daarnaar smachten en dat ze daarnaar hongeren en naar dorsten naar die gerechtigheid. Mag je toch wel eens een woord van bemoediging spreken? Omdat God het zo ruim geeft, omdat God het niet doet om waardigheid of verdiensten van de kant van een mens. Omdat God het niet doet om ons goed doen en om ons aanhoudend bidden en om onze vroomheid. God doet het om zijn naams wil. God doet het alleen om Christus wil. En daarom kan het toch voor een ander ook. En zo gun je het een ander. Kom, ga met ons en doe als wij. Om zo te beleven dat de Heere goede tieren is. En dat hij niet een enkele mens hier en daar redt. Maar dan komt die gedachte van dat land weer terug, ziet u wel. Er wonen er meer. En er zijn er meer die het nodig hebben. En er zijn er meer die het beleven moeten. Zo wordt de vrede gesmaakt. Zo wordt de beleving, het geheim beoefend van wat het is om met God verzoend te zijn. En om vrede te hebben met je lot ook. De weg die God met je gaat. Je hebt er wel eens overhoop gelegen. Je hebt er wel eens alleen maar raadselen in gezien. Maar als God in Christus zo'n ontfermend, weldoend God is, hoe zou hij ons dan met Christus niet alle dingen schenken? Dan wordt een mens ook tevreden met de weg die God met hem gaat. En met het karakter dat hij gekregen heeft. En met de zwakheden en met de moeite. Want God, de Heere, die genadige en die barmhartige God, laat het dan ook weten. Dat het de zijnen aan niets ontbreekt. Amen. We zingen Psalm 72, het tweede en het vierde vers. 72, het tweede en het vierde vers. De bergen zullen vrede dragen en het rechtvaardig volk zal welig groeien. Laten wij samen danken. Genadige God, wij danken uw heilige naam voor deze boodschap, deze kern van het ganse evangelie, het hart van de zaak. Dat gij de ongerechtigheid van dit land op één dag weggedaan hebt. En dat u al de schuld van al uw volk, Heer Jezus, in één keer uit uw boek gedelgd hebt. En dat ge geen van hun zonden meer aanziet, o God. Heren, dat is de grondslag van alle zaligheid. Als dat er niet was, dan kon er verder ook niets zijn. Maar nu dit er is, nu is er ook vrede en nu is er nog zoveel meer. Nu is er dat ganse heil waar zondaren hier op aarde in beginsel in mogen gaan delen. En waar ze in alle eeuwigheid volkomen in zullen delen. Heren, als dan deze dingen zo belangrijk zijn, Dat u met herhaling in uw woord zegt, ziet. Als er iedere keer onze aandacht bij bepaald wordt en als gij het met zoveel woorden elke keer weer klaar en duidelijk betuigt, wilt ge onze aandacht er dan op richten? Wilt ge onze ziel er dan ook werkzaamheden mee geven? Wilt u dit, ja dit met name, toepassen aan ons hart? De zaken van zonde en genade. Geef uw geest, Heere, opdat het woord niet te vergeefs gepredikt zou zijn. Laat uw volk er vertroosting door ontvangen. Laat een aangevochtene er bemoediging uit ontvangen. Laat de onbekeerden er een richting in gewezen gekregen hebben. Hoe het in hun leven anders moet worden. En dat het in hun leven anders moet worden. En geef, o God, dat uw woord zo zijn vrucht mag dragen. En dat het u verheerlijken mag. Breng ons ook vanavond nog weer samen om opnieuw de schriften te openen en te overdenken wat u ons ook aan de hand van onze catechismus te zeggen hebt. Vooral ook in verband met dat laatste waar we vanmorgen mee eindigden, maar waar het vanavond dan speciaal ook om gaan mag, om de gemeenschap der heiligen. Hoor ons, o God, om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 119 en daarvan het 32e vers. Ik ben een vriend, ik ben een metgezel van allen die uw naam ootmoedig vrezen. Heeft uw harten tot God en ontvangt zijn zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.